vertrouwen. Als je vertrouwen hebt in de mensen in je keten, dan laten ze je ook niet zomaar vallen. Links en rechts niet. Je gaat dan echt met elkaar door. Echt die menselijke waarde. Ik denk dat we, omdat we echt onszelf zijn gebleven en nog steeds onszelf zijn, dat we echt zover zijn gekomen en nog veel verder gaan komen.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Koffie produceren op een manier waar de hele koffieketen baat bij heeft. Bij This Side Up Coffees uit Amsterdam bewijzen ze dat het mogelijk is. In deze podcast hoor je het internationale ondernemersverhaal van This Side Up Coffees. Bas Klerks en Maarten van Keulen zijn te gast in de Grenzeloos Ondernemen podcast studio. Veel plezier met luisteren.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo. Le doy la más cordial bienvenida a Grenzeloos Ondernemen.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
De missie van This Side Up is om koffiebranders en telers te inspireren om samen waarde te creëren, zodat de koffiewereld een meer gelijkwaardige open plek kan worden. Klopt dat?
Ja, denk ik ook veel meer dan dat. Ik denk dat ik daarvoor moet je een beetje schetsen van hoe de koffiehandel er nu uitziet. Een zeer ongelijkwaardige handelsketen via een internationale veiling die niks met de koffieboer of koffiedrinker te maken heeft. En hoe formuleer je daar een antwoord op? En ons antwoord is dan, oké, we koppelen de koffieboer aan de eindconsument. Of dat nou een koffiebrander is of iemand op kantoor of de koffieconsument. Hoe komen die partijen met elkaar in contact en kun je met elkaar dus waarde toevoegen? En dat houdt zich dan in van hoe zorg je ervoor dat iedereen in de keten een leuke boterham verdient en met elkaar een bestaan kan hebben. En dat proberen we te laten zien.
Begrijpen mensen vaak snel dat dat is wat jullie doen?
Absoluut niet. Op papier zijn wij koffieimporteur, zegt handelaar. Ja. En in de oude wereld zijn koffiehandelaren die kopen goedkoop bij de boer in. Vertellen aan de boer niet aan wie het verkocht wordt. En verkopen het in Europa of Noord-Amerika voor een vette prijs. En vertellen dan niet waar het vandaan komt. En in dat tussenstuk wordt heel veel geld verdiend. Dat doen wij niet. Wij laten al die tussenschakels transparant zien en laten zien wie wat verdient, welke momenten, hoeveel jaar we daar al mee bezig zijn, noem maar op. En dat is in de koffieindustrie een heel raar iets en dat is een hele nieuwe manier van handel drijven.
Hoe komt dat dat nog niet zo normaal was altijd?
Koffie is een hele oude commodity, hè? Dus een handelsgoed. We kunnen eigenlijk zeggen dat we daar nog een beetje in het oud-koloniale tijdperk leven. En dat klinkt natuurlijk heel eng als Nederlander, maar de keten is compleet niet gelijk, zoals Maarten net zegt. En er zijn een aantal studies over, want iedere twee jaar wordt dat weer de hele wereld koffiemarkt onder loep genomen. En er blijft maar heel weinig waarde in de bronlanden. Dus ja, het wordt vaak niet begrepen, wat Maarten net uitlegt, maar het wordt ook wonderbaar door heel veel consumenten wel begrepen. Als je de naam zegt, This Side Up, oh, dus het begin van de keten moet omhoog. De andere kant moet omhoog. Dus de naam is ook wel weer zichzelf verklaren.
Je hebt het volgens mij over de koffiebarometer. Die is laatst uitgekomen, toch?
Ja, klopt. Klopt.
Wat staat daar dan in?
Nou, dat staat een aantal punten. We zijn nog aan het uitpluizen nu. Maar eigenlijk samengevat wat Maarten net zegt. En het allerbelangrijkste, denk ik, wat daarin staat, is dat we tussen die regels doorlezen nog steeds te maken hebben met een oligopoliemarkt. Dat betekent dat een aantal machthebbers eigenlijk de prijs domineren. En die hebben alle baat bij om die prijs zo laag mogelijk te houden. En dat doen ze dan via een handelsmarkt. En dat is heel intransparant en dat is een soort rookgordijn. En daar drijven ze de prijs omlaag.
En zijn dat dan bedrijven die bij mij meteen naar binnen schieten? Starbucks, Nestlé misschien wel, Douwe Egberts. En dat de grote namen die dat dan zijn?
Dat zijn wel de drie namen die daar duidelijk in staan, ja. Ja.
Wat is de stand van zaken als je kijkt naar die koffiebarometer?
Een markt in beweging, het gaat langzaam. En wat wij willen schetsen is dat ons model dus eigenlijk daar heel weinig van aantrekt. Het is wel voortgekomen uit frustratie vanuit die barometer. Daar is dit setup wel uit ontstaan. Grote frustratie dat het verkeer geregeld is in die koffieketen. Maar wij zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ons model is dus veel meer dat we kijken wat heeft die boer nodig. Hoe kunnen we die koppelen aan de brander en uiteindelijk aan de eindklant. En hoe gaan we die keten sterker maken? Op een hele transparante manier. En van daaruit werken wij iedere keer.
Ja, want wat betekent dat dan, wat er in die koffiebarometer staat voor jullie bedrijf? Niet zoveel?
het bevestigt eigenlijk iedere keer dat als je de hoofdstukken leest van de koffiebarometer, de heads, dan bevestigt het eigenlijk iedere keer dat wij dat we op de goede weg zijn en dat we door moeten timmeren. En dat het eigenlijk twee uitersten zijn die langzaam naar elkaar aan toe groeien zijn. Hè, die barometer is een top-down studie die de markt beschrijft. En wij zijn bottom-up heel erg lokaal met de boer aan het kijken hoe we kwaliteitskoffie kunnen importeren.
En ik denk dat we ook laten zien dat het anders kan. Dat je dus op een gelijkwaardige manier echt handel kunt drijven met mensen van ver weg. En dat je daar dus echt een gesprek mee aan kan. En misschien een leuk beeld om te schetsen is dat als je een broodje vis gaat halen op de hoek bij het marktkraam. En er wordt €3,50 gevraagd. Dan betaal je dat. En dat doe je dan. En in de koffiesector ga je naar datzelfde kraam. En ga je tegen die meneer zeggen, ik geef €1. En dan zegt die meneer, nee, maar mijn kosten zijn €2. Ja, daar trek ik me niks van aan, want de veiling zegt €1, dus zoek het maar uit. En dat is op zo'n manier zit heel die koffieindustrie in elkaar. En dat vinden we, het grootste gedeelte van de markt vindt dat nog heel normaal. Terwijl wij op een manier handelen dat we dus naar de boer gaan en vragen van, goh, wat zou je nou eigenlijk willen hebben voor zo'n kilo koffie? Wat heb je nou nodig als mens, maar wat heb je nodig als bedrijf om te kunnen floreren? Niet alleen maar overleven, maar echt gewoon een goed bestaan kunnen hebben. En wat kost dat dan? En dan gooien wij het door allerlei Excel-berekeningen heen en dan komt daar een prijs uit en dan weten wij of we het kwijt kunnen op de markt of niet. En dat is voor ons is dat gelijkwaardig ondernemerschap.
Hoe zijn jullie daarin anders dan anderen, dan concurrenten, collega's?
Helaas, omdat wij mensen als mensen behandelen. Omdat wij op een gelijkwaardige manier naar iedereen in de keten kijken en wij onszelf dus als een schakel in die keten zien. En in gesprek blijven. En dat is in de oude wereld en de oude traditionele koffiewereld is dat heel uitzonderlijk. Dan kijken mensen naar een bepaald scherm op een veiling en dat wordt er dan gekocht. En dat is net als olie. En dan komt er weer koffie aanwaaien. En wat er dan precies op die plantage of die boerderij is gebeurd, ja, dat interesseert ze niet. Ons interesseert dat heel veel, want vanuit mijn werk en mijn ervaring, mijn bezoek op de plantages, weet je, ik snap waar ontbossing vandaan komt. Ik snap waar klimaatverandering vandaan komt. Ik snap waar armoede, kinderarbeid, waar die wortel ligt. Daar doen we dus ook echt iets aan.
Nou, jij bent dan Head of Operations, zoals dat zo mooi heet. Wat houdt dat in de praktijk?
In de praktijk is dat de vertaling van die visie van de koffieindustrie kan anders, kan transparanter, kan gelijkwaardiger, kan mooier en leuker vertalen in van oké, hoe doen we dat dan? Welke klanten passen daarbij? Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we nieuwe markten betreden? We zijn sinds dit jaar is de Nederlandse overheid is een klant van ons via bepaalde ministeries. Hoe kom je zo'n markt binnen? Hoe ga je daarmee om? Dat hoort heel erg bij mijn werk. En daar hoort dus ook heel erg het fysieke stuk bij. Van oké, het overzien van dat dus een koffiebaal van plek A naar plek B gaat.
Hoe is dat voor jou, Bas? Je bent dan strategic support, lees ik. Dat is niet eens echt een functietitel, maar dat houdt waarschijnlijk heel veel in. Wat doe jij binnen de organisatie?
Dank dat je het zegt. Houdt heel veel in. Het is strategic support is eigenlijk, ik zie strategisch denken als op veel vlakken mee durven denken en uitdagen. En samen met Mathieu, de vader van Lennart, meeste bedrijfservaring. Dus durven jezelf constant durven uitdagen op de drie grote punten die je eigenlijk hebt in de organisatie. Dus je klant, je product en de organisatie zelf. En ik heb een financiële en beleggingsachtergrond. Dus dat is ook waar ik aan de financieringskant dus voorbij gekomen ben. Toen Lennart Maarten mij benaamde, 2,5-3 jaar geleden. Toen ontstond er een financieringsvraagstuk. Daarop ben ik eigenlijk binnengekomen. Maar omdat mijn hart eigenlijk zo hard klopt van deze sociale onderneming ben ik breder me ook gaan inzetten.
Je noemt al twee keer de naam Lennart. Die moeten we even benoemen, hè, Maarten. Want dat is de oprichter, de founding father van This Side Up. In 2013 is hij begonnen. Wanneer ben jij toen aangehaakt?
Ik ben in 2015 ingestapt via een hele omwenteling via de wereld. Maar Lennart en ik hebben een vergelijkbare achtergrond binnen ontwikkelingsstudies. En Lennarts frustratie is echt gekomen vanuit zijn periode dat hij in Tanzania stage liep voor zijn studie. En dacht zelf van, goh, zit die koffieindustrie zo in elkaar? En is dit wat er aan de hand is? En kan het niet anders? Kan het niet transparanter? Waarom kan ik niet achterkomen hoe die handel nu eigenlijk in elkaar zit? Waarom... Met zoveel academische achtergrond, waarom duurt dit zo lang voordat ik dit snap? En ik denk dat daar wel duidelijk een wortel is gevonden van wat er echt mis is. Dat er zo'n gigantisch rookgordijn in de industrie zit. En daar een ander model voor bedacht. Dus helemaal from scratch weer opnieuw begonnen. Van kun je niet op menselijke waarde handel drijven? En kun je niet dus met die boeren aan tafel zitten en daar afspraken mee maken? En dan maar een container vinden en die vullen. En zo gaat het balletje rollen.
Ja, hoe hebben jullie dat aangepakt, die founding story? Hoe ging dat in de praktijk?
Lennart zijn visie, we maakten ook vrij zinnaal, was eigenlijk, we willen direct de handel faciliteren tussen de eindklant en de boer. Hoe gaan we dat nou doen? En al vrij snel kwamen we erachter dat één stap te ver was. Dus teruggaan denkend, ja, dan moeten we dus gaan importeren en een stuk risico lopen. En dan kom je dus ook snel erachter dat je moet voorfinancieren. Want de brander zit nog niet bij die boer. En die wil die boer nog niet kopen als die nog niet in Nederland is. Dus zo is het een beetje ontstaan.
Ik denk daarop aansluitend was ook het originele idee was om een handelsplatform te zijn. En daar zijn we nu zijn we dus jaar 7, zijn we dus langzaam daarna terug aan het keren. Maar in het begin om een handelsplatform te zijn, want tussen een boer enerzijds en een brander anderzijds, daar was helemaal geen interesse in. Van ja, kun je niet ook gewoon importeren? Kun je niet gewoon die boekhouding regelen? Kun je niet de exportlicentie even fixen? Toen is het bedrijf gegroeid naar een importfunctie. En nu zijn we langzaam weer terug aan het groeien naar echt die handelsfacilitator. Van oké, jongens, jullie moeten met elkaar praten. Wij regelen de rest wel, maar het is heel belangrijk dat jullie met elkaar getrouwd zijn. Dat jullie als in de koffiebranderij en het boerenbedrijf. Want als wij als bedrijf morgen allemaal onder de bus lopen, dan moet dat nog steeds doorgaan.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast, check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.
Jullie groeien nu van start-up naar scale-up naar nog meer. Hoe gaat dat? Hoe groei je zo'n bedrijf internationaal in deze stappen?
Het voelt als organisch, maar heel veel overleggen. Een aantal punten durven te kijken naar wat er niet goed gaat, daarvan leren. En integraal naar je bedrijf kijken. Het zijn drie elementen waarvan ik altijd vind dat legt een bedrijf makkelijk uit. Je hebt een product, je hebt een klant en je hebt je organisatie. Hoe stem je die optimaal op elkaar af? Daar moet je ook slagen in slaan. Dus we kwamen er bijvoorbeeld achter aan de financieringskant om dat voorbeeld te geven. Dat toen ik kwam, dat een investeerder van het eerste uur zich terugtrok. En dat wij echt een keuze moesten maken. Gaan we door of stoppen we hiermee? Weet je, gaan we de droom nou doorzetten? En hoe gaan we het dan financieren? Wat past bij ons?
Ja, je hebt een tijdje een samenwerking gehad met een Italiaanse bedrijf. En mag ik een mooie naam bij noemen. Sara Morocchi en Franco Tessero van een Italiaanse koffiebedrijf. Die samenwerking ging heel goed, maar die stopte ook weer. En toen moest je wat.
Ja, toen moesten we wat. En Sarah is nog langer bij ons gebleven. Is nog steeds actief en bekend met ons. De investeerder trok zich terug. Dus we gingen eigenlijk een soort van aan de afgrond. En toen is eigenlijk uit op een bepaald moment uit verschillende hoeken kwam een informele belegger uit ons netwerk. Die een stuk werkkapitaalfinanciering gegeven heeft. Maar we missen nog iets, want we groeiden te hard. Hè. We zijn gemiddeld 50-100% gegroeid de afgelopen 5 jaar. En het is kapitaalintensief. En toen hoorden we op een gegeven moment uit verschillende hoeken de mogelijkheid dat de overheid via RVO en het Dutch Good Growth Fund technische assistentie kon bieden aan ons. En toen raakten we daarmee in gesprek. En dat bleek eigenlijk een ontzettend goede klik. Tot onze grote verbazing, want we hadden eigenlijk alleen maar gedacht aan organische interne groei en niet direct aan de overheid. Want dat liep via de ontwikkelingshulporganisatie. Maar daar bleek Dutch Good Growth Fund dus nu dat te doen via de ondernemers. En dat was een ontzettend goede klik, omdat hun denken eigenlijk ontzettend aansluit bij dat van ons. Dan doe je aanvraag voor een bepaald bedrag, goede financiering. Dat is dan een lening en dan moet je allemaal vragen invullen. En die waren voor ons eigenlijk zo in te vullen, want we wisten precies wat we aan de bron deden. Dus dat was eigenlijk vrij snel geregeld. En ook de discussie daarover was hun ook duidelijk wat wij deden. Dus dat was een perfecte klik. En dankzij de Nederlandse overheid zijn we dus ook met hulp van RVO, dus die tak van hun, daar groeien we nu ook door. En dat heeft ons leven gehouden.
Terwijl heel veel ondernemers misschien helemaal niks met de overheid te maken willen hebben. Die willen juist het zelf doen en hebben helemaal geen zin daarin. Wat was voor jullie het punt dat je er echt op werd gewezen en dacht van ja, dit past wel bij ons?
Ik denk dat een aantal mensen waar wij mee werkten, die ook heel dicht bij de boer zaten, de link gaven van jullie waarden sluiten wel aan bij de overheid. Denk er nou eens over na. Nou, eerlijk gezegd, we hadden ook op dat moment, we waren ook heel blij dat die mogelijkheid kwam. Dus we dachten, waarom niet? Ga maar praten. En dat bleek gewoon heel snel een ontzettend goede klik die nu 2 jaar later gewoon verdiept is. En we hopen eigenlijk ook, omdat zij ons nu goed kennen en het goed gaat dat ze langer bij ons blijven. Dat we die relatie kunnen verdiepen.
En in welke fase zitten jullie nu dan? Ik zeg net van ja, je gaat alweer vanuit het scale-up verder. Klopt dat? Waar zitten jullie?
Nou, om wat cijfers te noemen. Hè. Dus 2013 begonnen, dat was echt pionieren. Ik heb de eerste kilo-cijfers koffies van 2015 nog in gedachten. Dat lag rond 10.000 kilo.
Ja.
Vorig jaar zijn er 200.000 kilo door de setup gegaan. En we schrokken ons eigenlijk ook wel rot in de november 2020, in de tijd waar we in zitten, dat weten we allemaal, dat we door een omzet van 1 miljoen gingen. Het is allemaal duidelijk van onze website, onze marges. We zijn een sociale onderneming, dus die zijn heel erg laag. Dat betekent niet dat wij ook miljoenen winsten maken, integendeel. Maar we hebben wel ook voor het eerste jaar winst gemaakt vorig jaar.
Heel even zo, wat betekent dat dan, een sociale onderneming?
Dat de doelstelling, dus wat Maarten net zei, niet is alleen maar winst maken. We beseffen heel goed dat we een ketenonderneming zijn. Dus wij moeten lange termijn kunnen overleven. Dus uiteindelijk moeten wij ook onszelf kunnen betalen. Maar er moet een sociaal karakter zitten in aan de bron. En Maarten vertelt net eigenlijk een beetje, sorry Maarten, het platte verhaal van de koffiehandelaar. Maar aan de bron zit altijd een sociaal karakter. Dus of het gaat om herbebossing natuur, het gaat om inclusie van een bepaalde groep die anders uitgesloten werd. Het gaat om boeren die kwaliteitskoffie hebben, maar geen toegang tot de internationale markt. Maarten kan dat nog beter toelichten dan ik.
Ik kan het misschien heel simpel uitleggen. Een sociale onderneming zet de sociale doelstelling hoger dan het financiële.
Leg je jezelf dan ook een maximum op van wat je aan omzet wil draaien?
Niet per se.
Mag draaien?
Nou, kijk, hoe meer omzet je draait, hoe meer impact je maakt. Dat is een lelijk woord, maar ik zeg altijd wel eens van, je hebt duurzame bedrijven. Iedereen is tegenwoordig duurzaam, maar wie is nou echt duurzaam? En die kun je eigenlijk in twee kampen doen. Je hebt bedrijven die duurzaam zijn en daar geld mee verdienen, die dus hun duurzame doelstelling, zoals bij ons is, om te laten zien dat een koffieketen er anders uit kan laten zien, dat we dat bewijzen door winst te maken. Dus bewijzen dat dus de economische modellen, dat die daar lief kunnen zijn voor mensen en milieu. Of je hebt die schijnduurzame ondernemingen die eigenlijk gewoon puur financieel zijn ingericht en zoiets hebben van, oh ja, een beetje babbelen over ecologie en over mensen in Afrika.
Werkt goed.
Ja, dat werkt goed en daar verdienen we meer geld mee. Wij zitten toch wel echt aan dat eerste kamp van oké, wij zijn echt geboren om te laten zien dat de handel er anders uit kan laten zien. En we willen dat laten zien niet door een stichting te zijn, maar juist om in die handel actief te zijn.
Hoe bewijst deze coronatijd dat het systeem werkt?
Op een hele fantastische manier. Wij zijn misschien wel voor de eerste keer in de geschiedenis is dus de kant hier in Europa en in Noord-Amerika de zwakste schakel in de keten.
Normaal zijn dat de boeren, die trekken aan het kortste eind.
Absoluut. En nu kregen wij, dat vond ik wel heel ontroerend, in april een appje vanuit Oost-Congo van, we zien op de Franse televisie dat het zo slecht gaat in Europa. Gaat het wel goed met jullie? En op zo'n manier ga je dan met elkaar in gesprek aan. Want het, op bepaalde manieren zeggen mensen wel eens van, oké, hoe gaat het met jullie boeren? Maar op een andere manier zijn wij ook hun sales agents. Wij verkopen hun product. Dus je kijkt met elkaar naar een keten. Onze klanten zijn ook hun klanten. Mm-hmm. Dus we zijn heel erg in samenwerking hebben we naar de uitdagingen gekeken. En dat komt ook heel praktisch dan. Van dat de boeren zoiets hadden van, oké, er is een klant van ons weggevallen. Dat was in Myanmar. Van hoe gaan we hiermee om? Wij hebben gezegd van, oké, we willen dat best wel proberen. We willen best wel proberen om die extra koffie te verkopen. Maar we hebben daar niet het kapitaal voor om dat te kopen. Dus wil je het op, wat ze dan chic noemen, op consignment sturen?
Zet maar op de rekening.
Zet maar op de rekening, ja. En dat wij het,
dat hebben ze gedaan.
Dat hebben ze gedaan, ja. Dat is natuurlijk ook een stukje, een heel groot stuk vertrouwen wat ze dan geven. Want wij krijgen die koffie. En hebben dan afspraken gemaakt van oké, hoe verdelen we die marges dan? En hoe kunnen we samen die koffie verkopen? En dat in tijden van corona zie je van hoe sterk je eigen ketens zijn als je met elkaar op een gelijkwaardige, maar met name ook vriendschappelijke, leuke manier omgaat.
Had je het verwacht? Want ik kan me voorstellen dat je toen de corona uitbrak met je handen in het haar zat van,
ja, wij zijn heel erg geschrokken. Want we hebben heel veel klanten die dus aan hotels leveren, aan restaurants leveren, cafés, kantoren. En alles ging dicht. Dus we hebben echt wel momenten gehad dat we dachten van, god, wat nu? En god, van hoe gaat het dan met ons? Maar ook van, wat gaat die boer met die oogst doen? Als wij het niet meer kopen, wie dan? Gaat het dan alsnog de ordinaire veiling op voor bodemprijzen? Krijgen we dan dumping? Hoe gaat dat dan? Gaan die kinderen dan naar school? Weet je, wij hebben hier allerlei potjes links en rechts die we kunnen aanspreken, maar een gemiddeld Afrikaans land kan er niet op rekenen. Zeker de boerengemeenschap niet. Dus we zijn heel erg geschrokken en heel erg teruggegaan naar die waarde van oké, laten we iedereen gaan bellen. Laten we al onze klanten gaan bellen. Laten we al onze boeren gaan bellen. Jongens, hoe gaat het? Weet je, laten we even niet naar het nieuws kijken. Laten we even niet naar al die prognoses kijken, maar even bellen met elkaar. En dan zie je dat dus de meeste ondernemers, dus zowel aan de boerenkant als aan de kant hier in Europa, dat die super flexibel omgaan met hun dingen. Allerlei webshops opeens uit, als paddenstoelen uit de grond, met hele andere markten aanboren. Dat de boeren met ons mee willen denken. Dan zie je wat je in je stoutste dromen had durven wensen, wordt het opeens werkelijkheid.
Check Grenzeloos Ondernemen 24/7 op grenzeloosondernemen.com.
Ik denk dat we intern gewoon iedere week beginnen wij met een weekly meeting. Hè? Gewoon wat staat er op de agenda? Wat zijn de taakjes? En we hebben intern ook strijd gehad, dus durven die strijd te voeren. Van ja, mannen van de centen waren heel erg bang dat het niet ging lukken vorig jaar.
Mm-hmm.
Maar de mannen met de visie en het geloof en het vertrouwen en echt contact met de boeren en de klanten, die hebben ons weer overtuigd om door te gaan, dat het wel weer goed kwam.
Was jij zelf ook sceptisch?
Ik was zeker sceptisch. Ja, want ik zag in april zag ik het even niet meer zitten. Ik zag de wereld, onze omzet dalen met 90%. Dus je schrikt je helemaal rot. En we zijn heel kapitaalintensief. Dus we zijn in die groei toenemend afhankelijk van voorfinancieren. Want anders kunnen wij niet door. Dus het was een dreigend model. Maar nu we daar weer heel comfortabel ingegroeid zijn vorig jaar. Het heeft ons, wat Maarten ook zegt, eigenlijk ons model versterkt. Omdat we nog meer in gesprek zijn gegaan met die klanten en die boeren. En het heeft ons ook doen beseffen dat de handelsmodel, die direct trade, dat we die moeten invoeren. En dat we andere markten moeten aanboren. En die uiteindelijk ook het besef dat de consument nog de laatste slag moet slaan. He, die keten ziet wel wat wij doen inmiddels.
En om op de vraag terug te komen, helpt dit feit dat het systeem dus werkt wat jullie hebben gecreëerd om die stap te zetten naar het overtuigen van die klant uiteindelijk?
Ja, ik denk dat de grote uitdaging is voor de komende tijd. De consument nog bewuster maken van wat ze kopen en wat ze drinken, wat je hebt als je een kopje koffie bestelt. En wel grappig, nu zijn we eigenlijk heel trots op dat Stag, de winkel in Amsterdam, dat die overgestapt is op koffie van Special Roast. Dat is een van onze branderklanten. En dat daar dus ook een QR-code op komt. Dus dat je het koffiepaspoort leest, dat de consument ook ziet van welke boer die koffie komt.
Precies welk plekje ergens buiten Medellin in Colombia, die boer kan je zien, daar komt het vandaan.
Precies, naam en toenaam.
Jullie kijken op een compleet andere manier naar die keten. Jullie pakken dat ook anders aan. Ondertussen zijn jullie een onderneming. Worden jullie ook dwars gezeten door de grote jongens?
Ik denk dat wij veel grote jongens dwars zitten. Ik denk dat dat meer de manier is. Regelmatig dat we op bepaalde meetings zijn waar ik ze wel tegenkom en dan toch wel een ander geluid laat horen. En dat wel vaak heel vervelend is. Want er zijn natuurlijk gewoon kreten zoals geheime receptuur en niet traceerbaar kunnen zijn, want dat is het bedrijfsgeheim. Dat wordt nog steeds wel eens aangenomen door bepaalde inkopers. En ja, op het moment dat ik in diezelfde zaal zit en zeg van ja, maar jongens, ik heb hier het koopcontract van de boer op mijn telefoon. Ik kan het je nu laten zien. Niks geheime receptuur. Er zit een heel stuk ambacht bij de branderij. De smaak kun je echt maken zoals je wil. Dit is echt je reinste onzin.
Maar ja, zij zijn de grote jongens. Zij hebben misschien die slagkracht om jullie dwars te zitten.
Ja, maar daar moet je dus ook wel allianties willen sluiten. En wij zijn ook in zee gegaan met Selecta, wat verschillende merken voert. Want zij hebben wel een bepaalde slagkracht. Weet je, als je een overheidscontract wil binnenhalen en je moet even 500 machines installeren en even voorfinancieren. Ja, dat is helemaal onze core business niet. Nee. Dus dan moet je ook die alliantie met elkaar aan willen gaan en zeggen van oké, wij zorgen ervoor dat de boer op een nette manier betaald krijgt en een net bedrag. En dat laten we helemaal zien, laten heel de koopcontracten zien. We presenteren dus ook koffiepaspoorten, zoals Bas net zei. Waarbij je dus helemaal tot met Google Maps kun je kijken waar het is. Telefoonnummers van de boer erbij. Als je mij niet gelooft, dan kun je het zelf nog controleren.
Maarten, ik wil graag naar de Social Development Goals. Specifiek nummer 8, dat is waardig werk en economische groei. Hoe geef je daar invulling aan met This Side Up?
We gaan eigenlijk nog een stapje verder dan waardig werk. Op het moment dat je samen met op een vriendschappelijke basis met een gelijkwaardige ondernemer aan tafel zit en daar afspraken mee maakt van goh, wil jij nou verdienen voor je kilo koffie? Dit is de marge die ik erover reken. Welke marge reken jij erover? Hoe kunnen we dit verkopen in de markt? Dan kom je op een heel natuurlijke manier kom je ergens uit op een mooi bedrag. En dan heb je het niet over waardig werk of over leefbaar inkomen, maar dan heb je het over van oké, hoe zorgen we ervoor dat we allebei een leuk leven hebben waar we goed van kunnen leven? Dus we gaan een beetje van surviving naar thriving, van overleven naar kunnen floreren in het leven. Deze SDG 8 gaat mij vaak niet ver genoeg. Het laat nog steeds zien dat er heel veel mis is en daar moeten we echt iets aan doen. En naar onze mening moet je niet dat met doekjes proberen te verbinden, maar echt kijken van hoe doe je dat nou anders? Hoe ga je nou om met je vrienden? Hoe ga je nou om als je broodje haring koopt op de markt? Waarom gaat dat anders als je cacao of koffie koopt? Waar slaat dat op?
Brengen ze wel onder de aandacht bijvoorbeeld die goals bij collega-ondernemers?
Ik denk dat we tegenwoordig helemaal dood worden gegooid met allerlei duurzaamheidsambities en beleid en greenwashing en daadwerkelijke manieren. Ik denk dat het voor de consument eigenlijk best wel lastig is om te weten wat er nou echt gebeurt.
Hetzelfde als wat je eerder vroeg met de koffiebarometer. We zijn er ook niet zo mee bezig. Als in, we gaan dan niet ons beleid aan ophangen of aan meten of daar doelstellingen op formuleren. Want we doen het al. Weet je, daaruit zijn we geboren en ontstaan. Dus waarom zouden we het nou heel moeilijk gaan maken met een top-down raamwerk? Ik snap dat het voor landen en voor wereldschaal goed is. Maar ja, wij kunnen er niet zo heel veel mee.
Het is vaak dat je simpelweg mensen als mensen behandelt. Ik ken dus gewoon Pablo in Colombia. Ik ga daar op bezoek. Ik zie dat hij dus nu aan het proberen is om bepaalde andere gewassen tussen de koffie te zetten. Ik zie dat zijn rivier iets te weinig water heeft, want het regenseizoen is anders. Ik zie dat zijn kind naar school gaat. Dan heb je een heel ander gesprek als je elkaar kent. En van, JP, zoals we dan zeggen, hoe gaan we hiermee om? En we hebben dan een trainingscenter samen neergezet om over te gaan naar biologische landbouw. Dus dat hij had een hele heftige kostenpost aan kunstmest. Want die wordt ingekocht met Amerikaanse dollar. Nou, de Colombiaanse peso is weggezakt. Dus dat is opeens hartstikke duur. Hoe ga je daarmee om? Kun je niet zelf zoiets produceren? Oké, hoe doe je dat dan? Dus je bent heel op een hele gelijkwaardige manier ben je oplossingen aan het bedenken. Ja, en toevallig doen we dan mee aan SDG schoner water en SDG gelijkwaardig ondernemen en SDG economisch handelen. Noem maar op. Die komen er allemaal uit voort.
Maar je hebt ze niet aan de muur hangen, op de kalender staan bewijzen van?
Nee, als je ze allemaal opnoemt, ik heb voor allemaal wel een voorbeeld. En per voorbeeld vaak nog meerdere SDG's. Het zijn ook allemaal niet van die hele rare doelen. Als je echt op een plantage staat en je zit aan tafel daar te eten en je loopt daar, maak je een wandelingetje tussen de koffiestruiken. Dan kom je al die SDG's tegen. Het is niet zo abstract.
Grenzeloos ondernemen is online overal terug te vinden. Klik, like, share and join the movement.
Om een beeld te schetsen voor iedereen die zit te luisteren. In hoeveel plekken, hoeveel landen zijn jullie actief?
15 landen. Dus even naar je rond.
3 continenten, 15 landen.
Een enorm gebied en enorm groep mensen met wie je werkt. Hoe doe je dat? Heb je tips? Heb je bijvoorbeeld concrete tips, internationale business tips voor de mensen die zitten te luisteren als je dat ook wil doen? Hoe pak je dat aan?
Ga erheen. Kijk elkaar aan in de ogen. Heel veel internationale handel, dan gaan mensen zich maar blind staren op allerlei contracten. Maar uiteindelijk gaat het erom van, oké, kun je elkaar aankijken in de ogen? En de afspraken die je dan maakt, die schrijf je dan wel op van, oké, wat hebben we ook alweer afgesproken? Maar een boekwerk van 25 pagina's, dat hebben wij nog nooit gedaan. Je hebt er ook helemaal niks aan, want in de meeste landen heb je niet een rechtssysteem waar je dit kunt gaan bevechten. Je moet er ook een stukje risico nemen, maar met name erheen gaan en zoiets hebben van, is het leuk om met jouw bier te drinken? Is het gezellig om even na het zaken doen, om even wat te gaan eten? En liggen we dan nog steeds op één lijn? En willen wij met elkaar de komende 25 jaar zaken blijven doen.
Ik denk dat ook wel de trots van Lennart is. Ik ben zelf nog nooit in op een plantage geweest. Ik had altijd idee van, nou, Maarten en Lennart weten alles van koffie. Ik ga daar niks brengen. Ik ga alleen maar halen. Dus ik hoef niet te gaan. Zonder air miles. Maar jullie zeggen ook vaker, het zijn allemaal vrienden geworden. En die elkaar vertrouwen. En als je elkaar vertrouwt, dan hoef je ook niet alles vast te leggen. Maar dan moet je ook beseffen met het risico lopen dat het een keer gigantisch fout kan gaan. Dus het is inderdaad met de exporteur vorig jaar 2019 fout gegaan. Toen dachten we al een beetje winst te maken. Nou, die ging weg aan een hele dure afschrijving. Alleen het jaar daarna zijn we wel met hem doorgegaan. Dus we hebben nog meer vertrouwen gegeven. Ja, het ging even fout, hoe kunnen we je helpen? Maar we gaan met jou door. Nou, daar is een fantastische relatie uit teruggekomen.
Ja, want hoe zorg je dat je er niet aan onderdoor gaat? Aan dat soort verkeerde inschattingen misschien wel?
Iets van flexibiliteit inbouwen, maar daar eigenlijk vooraf wel rekening mee houden. Dit was een voorbeeld dan. Uiteindelijk ging het in dat jaar om 3-4% van onze omzet. Dus dat kun je in je eigen marge nog wel leiden. Het is wel heel jammer. Eigenlijk is het vertrouwen en de transparantie en de samenwerking, die gelijkwaardigheid die genoemd wordt, van waaruit we iedere keer beginnen, die zorgt ervoor dat 95 tot tot 100%, dat het meestal wel goed gaat. Dus we hebben geen zin om, zeg maar, alle tijd te besteden aan regels, afspraken, dikke contracten, om die marge naar nul te brengen, maar gewoon vanuit die andere principes te gaan werken. En dan kan het een keer fout gaan, maar ook heel vaak niet.
We beginnen ook niet blind, hoor. Het is niet zo dat we iemand ontmoeten, even een biertje drinken en dan 3 containers koffie inkopen voor een paar ton. Weet je, zo gaat het ook niet. Weet je, je leert iemand kennen en dan doe je het eerste jaar, koop je een beetje in. En dan kijk je gewoon hoe de lijnen lopen. Weet je, blijft het hangen bij de douane? Zijn er problemen met de inklaring? Zijn er problemen met de kwaliteit? Hoe reageert de Europese markt op dit product? Uiteindelijk is het ook gewoon een product dat je moet verkopen, waar je klanten voor moet hebben die er blij mee zijn. Als dat zo is, dan ga je het volgend jaar nog een keer en dan koop je meer. En vast vanaf jaar 3 eigenlijk begint het ergens op te lijken. Het is gewoon ook heel erg, je bent met een nieuw product bezig en klanten kennen dat nieuwe product niet. Iedereen moet even wennen aan elkaar. Dus het is ook niet helemaal naïef, maar het basisprincipe is vertrouwen.
Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt?
In de groei dat je even het zicht op je marge verliest. Omdat de sociale doelstelling zo groot is en koffie importeren is niet eenvoudig. Weet je, het is best lastig vak. En om dat onder de knie te krijgen in al die landen vergt veel energie. En als je dan aan de eindkant even je marge vergeet, ja, dan is alles weg. Dus als je niet weet wat je burn rate is per maand en hoeveel je nog hebt, ja, dan kom je in de kasproblemen. Dus dat is zo'n element van de onderneming die je absoluut niet uit het oog mag verliezen. En daar zijn we af en toe in onze visie en blijheid, of hoe je het dan ook noemt, ondernemerschap, vergeten we dat wel eens. En dat is dus ook een deel van mijn taak en van Mathieu, om bij de les te blijven. Maar als je leeft in een visie en een droom, is dat, ja, dat hoort er wel bij. Dus dat zijn we nu als miljoenenbedrijf qua omzet, hebben we dat heel strak in de bedrijfsvoering zitten. Dus je bent echt een bedrijfje geworden. Maar het moet wel leuk blijven, weet je. Dat is altijd ook ons motto. Het moet niet. Hè? Aandeelhouderswaarde zegt ons al niks en corporate slang ook niet. Dus daar zijn we heel erg allergisch voor.
Je maakt eigenlijk zelf een bruggetje naar de fase waarin jullie nu terecht zijn gekomen. Waar sta je nu met This Side Up?
Nou, een toenemend besef dat wij alleen maar bestaansrecht hebben en die rijkwijde kunnen vergroten als de consument en de brander dichter bij die boer komt. Dus eigenlijk ons model een beetje het risico omlaag brengen. Maar ondanks dat, ja, wij willen meegroeien met de markt. En we hebben eigenlijk ook wel ambitie om dit model schaalbaar te maken. Verder naar, we zijn nu in Japan, hebben we een klant. We zitten in Nieuw-Zeeland. Canada staat op de rol. Ik zie mogelijkheden in Duitsland. Dus voor de groei hebben we toenemende werkkapitaalfinanciering nodig. Want het model is schaalbaar. De organisatie staat aan de koffiekant. Zijn we steeds aan het ontwikkelen. En dan moeten we af en toe nieuwe origins hebben. Of naar iets andere kwaliteit, niet alleen maar de duurste koffie hebben, daar wordt hard aan gewerkt. En de klanten, ja, dienen zichzelf aan en groeien met ons mee. Dus we zitten in een doorgroeifase weer.
Klinkt als een luxe positie, maar hoe ga je het bereiken, die doelen?
Het vertrouwen houden dat je visie klopt. En daar constant aan blijven werken, nitty gritty, die dingen heel erg goed blijven doen. En dan bereik je het vanzelf, hè? Want die stip aan die horizon, die is wel gezet. We weten dat we willen, eigenlijk de wereld willen vertellen hoe de keten ook kan. Hè, dat dit een soort nieuwe koffieketen is. En dat model staat. Dus ja, als je model staat, je product staat, je organisatie staat en die is schaalbaar, dan is het gaan.
Ja. Waar sta je dan over 5 jaar, Maarten?
Dan zijn we wereldwijd super actief.
Maar dat ben je nu ook al.
Dat zijn we nu ook al, maar zeker qua afzet. We zijn de afgelopen jaren een beetje aan het proberen geweest van okay, welke klanten kunnen we nou aanbieden? En waar kun je nou echt impact maken? Weet je, als je gemiddeld bankkantoor binnenkomt, dat is niet je fijnste koffie die daar wordt geserveerd. Hoe bereik je dat? Hoe ga je daarmee om?
Nou, zeg het maar, hoe ga je dat doen?
Nou, daar zijn we mee bezig. Want in aanbestedingenland zijn we ons nu goed aan het innestelen. En dat heeft me echt al 2 jaar geduurd om te begrijpen hoe die wereld in elkaar steekt. En dat hebben we nu in Nederland waardig onder de knie. Maar ja, daar ben ik nog niet klaar. Ik vind het wel ook leuk om dat in andere landen te doen. Weet je, hoe kun je op een station van Gare du Nord in Parijs, hoe kunnen we daar leveren? Hoe gaan we daarmee om? En hoe nemen we nog meer boeren mee in deze visie? En wij kiezen ervoor om niet de makkelijkste koffielanden te doen. We kiezen ervoor om juist die koffielanden uit te kiezen waar de echte problemen het grootst zijn. Dus waar iedere bouw koffie die je exporteert en verkoopt, dat het echt uitmaakt. Dus er staan nog wel een aantal spannende landen op de rol. Dat wordt nog wel leuk.
Wat is daarvoor nodig? Hebben jullie geld nodig?
Ook, ja. Ik denk dat wij, dit is het ambitieuze verhaal waarbij wij zeggen, wij blijven een belangrijke onderdeel in die steeds sterker wordende transparante keten. En dus die consument en die brander moet meer met die boer gaan samenwerken. Er is ook een model mogelijk waarbij we zeggen, nou, het wordt overgenomen en dat dit is de nieuwe keten geworden. Dus er is ook een gedachtegang waarbij je zegt, ja, wij zijn overbodig. Hoe fantastisch zou dat zijn dat je niet meer hoeft te bestaan omdat het gelukt is. Hè? Dus die, dat houden we ook in gedachten. Maar voorlopig zitten we inderdaad op kapitaalintensief werkkapitaal. Hè? We hebben nu bijvoorbeeld over 800.000 euro aan voorraden. Nou, dat moeten wij financieren. Dus als je groeit en je krijgt meer vraag en je hebt meer landen, dan heb je werkkapitaalverschaffers nodig. Dus in die fase zitten we nu.
Tot slot, en jullie mogen zelf bepalen wie deze vraag gaat beantwoorden. Jullie zijn heel succesvol, jullie zijn lekker aan de weg aan het timmeren. 8 jaar bezig ongeveer, er gaan miljoenen om in de business. Hoeveel van dat succes heb je te danken aan gewoon keihard werken, heel goed plannen, slim zijn, actie ondernemen en hoeveel aan geluk?
Als we 3 zaken van maken, dan alle 3 1/3. Maar geluk speelt absoluut mee. Hè. We zijn ontzettende gelukspoepers. En zo voelen we ons ook.
Ik wil ook wel echt aan toevoegen. Echt vertrouwen. Als je vertrouwen hebt in de mensen in je keten, dan laten ze je ook niet zomaar vallen. Links en rechts niet. Je gaat dan echt met elkaar door. Het is echt die menselijke waarde. Ik denk dat we, omdat we echt onszelf zijn gebleven en nog steeds onszelf zijn, dat we echt zover zijn gekomen en nog veel verder gaan komen.
Dat waren Bas Klerks en Maarten van Keulen van This Side Up Coffees. Aardige gasten die succesvol bewijzen dat het ook anders kan in de internationale koffiebusiness. We maakten deze podcast samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de RVO en het Dutch Good Growth Fund waar Bas het nog over had? Check dan hun site rvo.nl/dggf. Die link staat ook in de beschrijving van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben benieuwd wat jij van de podcast vindt. Jouw mening is belangrijk. Laat je horen en deel de podcast in je netwerk. Als je verder tips, vragen en inspirerende ondernemersverhalen hebt, dan zijn die natuurlijk ook altijd welkom. Dat kan op de site grenzeloosondernemen.com en via onze socials. We zitten vooral op LinkedIn. Daar gaat het internationale gesprek non-stop verder. Er zijn trouwens nog veel meer internationale podcasts van Grenzeloos Ondernemen. Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Tirana in Albanië. Kan je gewoon luisteren? We zitten op alle grote podcastplatforms. Even doorklikken en abonneren in je eigen favoriete podcast-app. Dat is helemaal gratis, kost niks. En als je toch bezig bent, connect dan meteen met de Grenzeloos Ondernemen community van Nederlandse ondernemers wereldwijd. Er zijn ontzettend veel mensen over de hele wereld die hun kennis met je willen delen. Sluit je aan, vertel je vrienden, collega's en familie over grenzeloos ondernemen. Dan worden we samen beter.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.